Ik heb weer dezelfde klacht over het licht. Ik wil jullie zien. Kan het licht iets gedempt worden? Geloven zijn het gehoord, dus ik ben niet zo belangrijk. Ja, nu zie ik jullie. Leuk dat jullie er zijn. Zeg eens heel eerlijk, wie had er eigenlijk op de biddag moeten zijn? We zien het voor deze keer door de vingers. Wie weet niet wat een biddag is? Ik heb hier een paar praktische mededelingen. Tot mijn schrik zie ik dat ik te weinig Israëlboekjes heb. Ik moet zondag preken in een heel grote gemeente. Maar gelukkig, morgen krijg ik er 100 bij, maar dat is veel te weinig. Dus daarnaast lag het boekje dat ik vorige keer voor het eerst heb laten zien. Waarom ik een christen ben. Als u dat de moeite waard vindt om te weten. En misschien hebt u daar nog inspiratie uit kunnen halen. Dan is dat ook mooi. En dit is het nieuwe boek dat ik net aangekondigd heb. En jullie, sommigen kennen wel mijn trilogie over joods-christelijke onderwerpen. De Shechina, de Torah, de Messias. En dit is een soort supplement, een aanvulling. Het heet Het Volk van God uit joods-christelijk zicht. Alle kenmerken van Israël als volk van God, maar ook van de gemeente, de kerk als volk van God. Dus ja, dat was zo'n beetje wat ik van te horen wou zeggen. Oh ja, ik had nog een vraag. Ik heb zondag gepreekt in Maranatha gemeente in Hendrik Ido Ambacht. Heb ik een oproep gedaan om alle wegblijvende biddaggangers hier te vervangen. Zijn er mensen uit Hendrik Ido Ambacht? Niemand dus. Oh, sorry, neem me niet kwalijk. Sorry, zijn er toch verschillende. Oké, maar het geeft niks, want het is in het aantal niet gelegen. Maar toen had ik een onderwerp zullen behandelen. Was ook aangekondigd, Jesaja 60. Maar de Heer zei tegen me dat ik het over wat anders moest hebben. Dus dat heb ik gedaan. Dat is me wel vaker in mijn leven overkomen. Dus ik heb het over heel wat anders gehad. Want zij bleek dat zij biddag op die dag zouden vieren. En toen heb ik gedacht, dan ga ik vanavond Jesaja 60 doen. Goed idee? Het probleem is met deze lezingen, ik kan tig hoofdstukken natuurlijk bedenken, want de hele Bijbel gaat over Israël. 66 boeken lang, zelfs het Nieuwe Testament. Is er bijna geen brief of onderdeel, zeker geen evangelie, waar het niet over Israël gaat. Dus het is een geweldig onderwerp. Ik zou nog makkelijk 3 avonden kunnen komen, maar dat hebben we niet gepland. Ik heb het uitgeprint, want ik dacht, kom, laten we eens lezen zoals het in de NBV staat. Dus dat gaan we nou lezen. En het gaat over, staat erboven, het Nieuwe Jeruzalem. Vers 1, Jesaja 60, vers 1. Sta op en schitter. Je licht is gekomen. Over jou schijnt de luister van de Heer. Duisternis bedekt de aarde en donkerte de naties. Maar over jou schijnt de Heer. Zijn luister is boven jou zichtbaar. Volken laten zich leiden door jouw licht, koningen door de glans van je schijnsel. En dan vers 8. Wie zijn het die daar zweven als een wolk, die komen aanvliegen als duiven naar hun til? De kustlanden hebben hun hoop op mij gevestigd. De schepen naar Tarsis gaan voorop om je kinderen van verre terug te brengen. Ze hebben zilver en goud bij zich tot eer van de naam van de Heer je God, de Heilige van Israël, die jou deze luister heeft verleend. Vreemdelingen zullen je muren herbouwen. Hun koningen staan je ter beschikking. Ik heb je geslagen in mijn woede. In mijn mededogen zal ik me over je ontfermen. Je poorten zullen nooit gesloten worden. Dag en nacht zullen ze openstaan, zodat de rijkdom van vreemde volken kan binnenstromen met de koningen die worden weggevoerd. Vers 15. Eens was je verlaten en gehaat en werd je door niemand bezocht. Maar ik zal je eeuwige roem verlenen. Geslacht op geslacht zul je een bron van vreugde zijn. Vers 17 in het midden. Ik laat vrede over je waken en gerechtigheid over je heersen. Van geweld in je land wordt niets meer vernomen. Nog van verwoesting en rampspoed binnen je grenzen. Je zult je muren redding noemen en je poorten roem. Het eind van vers 20, de dagen van je rouw zijn voorbij. Je volk telt enkel nog rechtvaardigen. Zij zullen het land voorgoed bezitten. Zij zijn de jonge scheuten van wat ik heb geplant. Ik heb hen gemaakt als teken van mijn luister, De geringste groeit uit tot een duizendtal, de kleinste tot een machtig volk. Ik, de Heer, zal dit spoedig volvoeren wanneer de tijd is gekomen. Wat een heerlijk hoofdstuk. Ik meen dat ik op een van de twee avonden tegen jullie gezegd heb hoe je in deze grote verwarring die er ook binnen de christenheid bestaat, hoe je daarin een weggetje zou kunnen vinden. Ik heb het alleen nog maar over de christenheid, hè? Hoe niet-gelovige mensen erover denken, hoe moslims over de zaak denken, dat maakt het nog veel ingewikkelder. Maar ook onder christenen komt de verwarring openbaar. Die was er altijd al, maar zolang er in Israël en het Midden-Oosten niet veel gebeurt, hoor je daar niet zoveel over. En voor sommige jongeren zal het de eerste keer zijn dat ze, als ze belangstelling hebben, met deze discussie worden geconfronteerd. En dan merken ze dat christenen het helemaal niet eens zijn onder elkaar over Israël. Zelfs totaal oneens. En dat is helaas van alle kanten gebleken. En toen heb ik gezegd, als je nou met een christen in aanraking komt, of het nou een Palestijn is of een Dordtenaar, om maar even twee te noemen, dan moet je eerst deze vraag stellen. Hoe kijk je aan tegen de landbelofte? Geloof je dat die landbelofte die God gegeven heeft, dat Israël in de eindtijd hersteld zal worden in zijn eigen land, waar ze vroeger gewoond hebben, en dus zal daar dan in heerlijkheid ook de Messias bij aanwezig zijn, et cetera. De letterlijke landbelofte. Als dat namelijk niet het geval is, dan heeft het gesprek geen enkele zin. Dan praten we over Israël zoals we over elk land praten, maar aan de hand van het volkenrecht en wat de Verenigde Naties ervan vinden en wat die of die ervan vinden, maar niet uitgaande van de Bijbelse profetieën. Maar toen ik daar nog verder over doordacht, toen dacht ik, je moet nog een vraag stellen. En die gaat achter die vraag die ik net noemde schuil. En dat is eigenlijk de eerste vraag. En dat maakt het zo ingewikkeld. En de vraag luidt als volgt. Behoor jij tot de christenen die geloven dat als de Heer Jezus terugkomt, prompt daarop de nieuwe hemel en de nieuwe aarde zullen aanbreken? Als die persoon zegt ja, moet je niet meteen verdrietig zijn, want 1,2 miljard katholieken geloven dat ook, voor zover ze er überhaupt over nadenken trouwens. De Russisch-orthodoxen, de Grieks-orthodoxen denken er ook zo over na. De Anglikanen voor het grootste deel, de Lutheranen voor verreweg het grootste deel en Calvinisten ook. Hier in deze zaal zitten een paar van die eigenwijzelingen. Dat zijn wij. Wij zijn de eigenwijzelingen. Dat merk je ook als gereformeerde theologen vandaag daarover schrijven. Wij zijn Israëlisten. Wij zijn Christen-Zionisten. En nog een paar van dat soort woorden. Ik kan het ze niet kwalijk nemen, want ik noem hun vervangingstheologen en dat vinden ze heel vervelend, dat willen ze niet. Dus ik maak een afspraak vanaf deze plek met hen. Als jullie ophouden ons christen-zionisten te noemen, dan zal ik jullie niet meer vervangingstheologen noemen. Jullie zijn het nog wel, maar ik zal het dan niet meer zeggen. Hoor je nou hoe belangrijk dit is? En dat begint al bij de oude kerkvaders die de leer hadden, als Christus terugkomt, breekt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan. Waar hadden ze dat vandaan? Nergens. Er is geen enkele schriftplaats die dat zegt. Er wordt trouwens sowieso maar heel weinig over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde gesproken. Maar in het boek Openbaring nog het meest uitvoerig. En dat is nou juist het grote tegenbewijs. In Openbaring 19, 20 en 21 zie je de volgorde van de gebeurtenissen. De wederkomst van Christus, het duizendjarig vrederijk, de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Nou, je moet het niet allemaal zo letterlijk nemen, er is heel veel symboliek in de openbaring, helemaal waar. En als je zegt die duizend jaren, dat zijn er in werkelijkheid maar 500 of 1500, kan me niks schelen. Als je dat allemaal figuurlijk wil nemen, best. Maar één ding is zeker, als Christus terugkomt, breekt het Messiaanse Rijk aan. Niet de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, die komen pas daarna. Er zijn ook mensen die zeggen, ja, maar het boek openbaring, dat moet je niet allemaal chronologisch nemen. Nou, na hoofdstuk 4 is openbaring opmerkelijk chronologisch. Behalve hoofdstuk 12, daar wordt weer teruggegrepen naar de geboorte van Christus, maar voor de rest is het zeer chronologisch. En zeker die hoofdstukken die ik net noemde. Openbaring 19, 20 en 21. En ik zag, en ik hoorde, zegt Johannes, De ene na de ander. Zelfs iemand als Abraham Kuyper, de grote voorman van de gereformeerde kerken, die zei, luister, dat is volkomen duidelijk, die volgorde daar, daar moet je je aan houden, daar moet je niet gaan zitten knutselen. Eerst hoofdstuk 19, wederkomst, dan hoofdstuk 20, de duizend jaren, en dan hoofdstuk 21, nieuwe hemel en nieuwe aarde. Wat doet hij vervolgens? Hij redeneert net zolang tot die duizend jaren tot nul jaren zijn geschrompeld. Echt waar, het staat in zijn grote dikke boek van de voleinding. Met andere woorden, het uiteindelijke effect is precies hetzelfde. Als Christus terugkomt, breekt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan. Waarom is dit nou zo belangrijk? En wat heeft het met Israël te maken? Alles. Ik heb me vaak geprobeerd, geschiedenis van de theologie is een interessant vak. Men probeert in te denken hoe die kerkvaders op dat idee kwamen. En eigenlijk kan ik maar één reden bedenken, het is moeilijk om dat te bewijzen, maar al heel vroeg zie je dat de kritiek op Israël steeds groter wordt. Israël heeft de Messias verworpen, Israël heeft afgedaan, Israël is vervloekt. Als natie speelt het geen enkele rol meer. Met één uitzondering, individueel kunnen ook Joden tot geloof in de Heer Jezus komen en dan versluiten ze zich vervolgens aan bij een of andere christelijke kerk. Dat was het enige. Maar als natie hebben ze geen rol meer. En als je eenmaal begint te geloven dat met de wederkomst de nieuwe hemel en de nieuwe aarde begint, heb je één groot probleem opgelost. Er is helemaal geen sprake van dat als Christus terugkomt, daar is zoiets zal zijn als een land Israël met een hersteld volk Israël, waar hij zal zitten op de troon van David, waaruit hij vrede en gerechtigheid zal brengen over de heel deze wereld. Dat hoort allemaal bij dat Messiaanse Rijk. Maar dat gaat allemaal niet door. Want als Christus terugkomt, breekt de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aan. Dat gelooft officieel, ik weet niet hoeveel mensen er echt over nadenken, dat geloven dus 95% van de christenen. Dat is dus echt tobbe hoor, om daartegen in te gaan. Intussen zijn er trouwens een heleboel christenen die er wel over nadenken. En ik durf rustig te zeggen, er zijn er miljoenen die er gelukkig intussen anders over denken. Dat is al begonnen bij de Puritijnen en na de Reformatie, toen was het nog heel weinig. In de 19e eeuw zijn het er veel meer geworden en vandaag zijn het er een heleboel. En dat is maar goed ook. Want er zijn een paar heel belangrijke dingen die je goed moet bedenken. Als er niet zoiets is als de landbelofte, als het herstel van Israël in zijn eigen land, zoals we dat zojuist gelezen hebben in Jesaja 60. En je zou een heleboel andere psalmen erbij kunnen nemen. Als dat allemaal niet zo doorgaat, zo letterlijk, dan moeten die hoofdstukken dus anders worden uitgelegd. En dat is ook precies wat men doet. Ik was 10 jaar, dat is 70 jaar geleden, toen zat ik mij tijdens een preek te verwelen. Waarschijnlijk snapte ik ook die preek niet goed, ik weet het niet. Maar ik had toevallig een Statenvertaling in mij bezit, of die had ik uit de kast getrokken. Dat was er een zonder voetnoten, maar die hadden wel alle opschriften boven die verschillende hoofdstukken staan. En ik zat in Jesaja te bladeren, ik ben altijd gefascineerd door Jesaja. En ik zag boven die hoofdstukken staan de kerk dit, de kerk zus, de kerk zo. Ik die hoofdstukken lezen op zoek naar de kerk. Ik kon die nergens vinden. Met 10 jaar dacht ik, hier klopt iets niet. En nu 70 jaar later denk ik het nog steeds. Ik kan het alleen nu nog beter beargumenteren, want ik heb er 70 jaar over na kunnen denken. Hier klopt iets niet. Ik heb thuis hele commentaren van die achtergrond. En die beschrijven die hoofdstukken in Jesaja bijvoorbeeld, tot in detail. Heel mooi wordt het allemaal uitgelegd. Wat betekent dit uitdrukking, die uitdrukking? Je zou bijna denken dat die mensen geloofden letterlijk wat er staat. Maar dan aan het eind komt de uitleg. Daar hebben ze maar 3 regeltjes voor nodig. En daarin staat de kerk zus en de kerk zo. Waarom maar 3 regeltjes? Omdat het onmogelijk is om alle details uit te leggen. Wat zijn die muren? Over welke stad gaat het? Over een hemelse stad? Alle volkeren van de wereld komen helpen om die stad op te bouwen. Vanuit de verte worden de Joden teruggebracht, volk Israël, om plaats te nemen in deze herstelde stad. Het licht gaat op van de Messias over deze wereld. Ik heb een glas water nodig. Precies, broer, je voelt het al aan. Hoe is het mogelijk? Ik grijp daar nog steeds van aan mijn hoofd. Met 10 jaar snapte ik het niet. Met 80, bijna 80, snap ik het nog steeds niet. Het is onvoorstelbaar. En dan krijg je verhalen. Ja, maar je moet het niet allemaal zo letterlijk nemen. En de profetie is daar ook niet voor bedoeld. Wat een kletskoek. Als het over de profetieën, over de geboorte en de persoon en het leven van de Heer Jezus gaan nemen, is alles letterlijk. Hij is letterlijk uit de maagd geboren. Hij is letterlijk in Bethlehem geboren. Hij is op een ezelin Jeruzalem binnengereden. Alles letterlijk. Maar zodra de consequenties in die passages worden doorgetrokken, of het nou Zacharia 9 is over die intocht in Jeruzalem, of Micha 5 over die geboorte in Bethlehem, of Jesaja 7 over die geboorte uit de maagd, of Jesaja 9. Als je het vervolg doorleest, zie je altijd dat die profetieën uitlopen op het Messiaanse Rijk. En dan ineens moet alles figuurlijk worden genomen. Want dan heeft het betrekking op de kerk. Ik snap het nog steeds niet. En ik geloof er ook helemaal niks van. Maar wat mij wel bezighoudt... Oh, dat is toch geweldig, Eduard. Ik zal er niet gauw vergeten. Ik zal het wel vergeten, maar niet gauw. Kijk nou eens even. Goed hart, goed hart. Dank je wel. Ik vind het diep tragisch. En als ik zie met wat voor scheldwoorden wij belegen, ik noem er al een paar. Wij zijn biblicisten en literalisten, omdat wij de Bijbel letterlijk nemen. Ja, natuurlijk al die geboorteprofetieën, al die profetieën over het leven van de Heer Jezus neem ik letterlijk. En ook de teksten die over de toekomst gaan. Ook, en ik zeg het nog eens, alleen op die manier kan ik zo'n hoofdstuk als Jesaja 60 serieus nemen. En dan hoef ik niet in 3 regels samen te vatten. Dit gaat over de glorietijd van de kerk. Ik zou niet weten wanneer die glorietijd van de kerk dan is, want die glorie komt pas boven. Dus waar gaat dat over? Er staat hier boven het Nieuwe Jeruzalem. Nou ja, dat kun je nog goed uitleggen. Maar ik ben bang dat de uitleggers, de vertalers, dachten aan het Nieuwe Jeruzalem en het boek Openbaring. Daar gaat het over een hemels Jeruzalem. Veel wat anders. Er hoeven geen muren van herbouwd te worden door heidense volken die komen om Israëlieten terug te brengen naar die stad. Totaal anders. Dus je moet die vragen stellen. Waar in de Bijbel lezen we dat als Christus terugkomt, meteen de nieuwe hemel en de nieuwe aarde aanbreken? De mensen kunnen niet rekenen, want de kerkgeschiedenis bestaat uit 7 dagen. Wij leven nu aan het einde van de 6e dag. En het Messiaanse Rijk is de 7e dag, de dag van de Messias, de grote Sabbat. De Sabbatsrust die voor deze wereld aanbreekt. En de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is een nieuw begin. Is de 8e dag. Je zou kunnen zeggen de 1e dag van een nieuwe week. Alleen zullen er dan geen onderverdelingen in dagen meer zijn. Weet je, als je het helemaal ziet, is het zo simpel als ik weet niet wat. Een andere manier waarop ik gezien heb hoe onze opvattingen worden belachelijk gemaakt, dat is door te zeggen dat de profetieën 1 op 1 geplakt worden op wat er nu in Israël gaande is. Wel, nee, ik heb nog nooit iemand ontmoet die dat doet. Wat we zien vandaag is een aanloop naar de vervulling. 1948 staat nergens in de Bijbel. Het is een aanloop naar de vervulling. Maar als de vervulling aanbreekt, dan is er een land, dan is er een volk. Israël in dat land. Als de Heer Jezus spreekt over de eindtijd in Matthäus 24, dan verplaatst hij ons zomaar pardoes in het land Israël. Het gaat daar over een grote verdrukking die er zal komen. Hoe je het allemaal moet uitleggen, dat zijn details, daar gaat het nou niet om. Maar voor hem is het vanzelfsprekend. Die eindtijd speelt zich af in het land Israël. Ik heb van theologen gehoord die zeiden, in het Nieuwe Testament wordt nergens over die Israël-profetieën gesproken. Jazeker. Openbaring 7, het herstel van de 12 stammen van Israël. En die worden onderscheiden daar van die grote scharen die niemand tellen kan uit de volkeren. Ook in het Nieuwe Testament wordt dat allemaal bevestigd, alleen niet in details. Dat hoeft niet, staat allemaal in het Oude Testament. En zo is het nou ook met Jesaja 60. Wat wij vandaag zien gebeuren, was volgens deze mensen Deze, straks komt de nieuwe hemel, nieuwe aarde, mensen. Eigenlijk ook helemaal niet denkbaar. In de 19e eeuw kon je lezen, er zijn helemaal mensen die verwachten dat er nou een staat Israël komt. Maar bestaat helemaal niet, kan helemaal niet. Hij heeft niks met de profetieën te maken. En toen die staat er toch kwam, schreef een bekende gereformeerde theoloog in Nederland, dat heb ik al eerder verteld, de oprichter van deze staat Israël heeft net zo weinig met de Bijbel te maken als de oprichting van de staat België in 1830. Dus ja, je kunt je ogen blijven sluiten voor alle wonderen die daar gebeuren. Dat heb ik jullie de vorige keer verteld, hoe vanaf de 19e eeuw de Joden terugkeerden naar het land. Waarom al niet veel eerder? Omdat we in de eindtijd leven. Aanstaande zondag, ik zei al, ik heb veel te weinig boekjes voor die gemeente. Aanstaande zondag ga ik spreken over leugen en waarheid. Er zijn meer dingen waar ik mij zeer over verbaas. Het aantal leugens dat verteld worden over de staat Israël is onvoorstelbaar. Dat is niet gewoon meer. Daar zit meer achter. De duivel is de vader van de leugen, zegt de Heer Jezus. En Paulus schrijft in 2 Thessalonicenzen 2 dat in de eindtijd de mensen de grote leugen zullen geloven. Dan kan dat wel iets heel specifieks zijn, dat nog een beetje anders is. Maar het is een tijd gekenmerkt door leugen. En dat is verbazingwekkend. Dus dat is een ander iets waar ik niet goed uitkom. Hoe is het denkbaar dat zoveel mensen achter de leugen aanlopen? Er worden specialisten, ik zal geen namen noemen, voor de radio en de televisie uitgenodigd regelmatig, want die schijnen alles van de geschiedenis van Israël te weten. En die goede man die vertelde gewoon dat het een Palestijns land was, daar wonen de Palestijnen, toen kwamen de Joden en zeiden nee, wij willen hier wonen. Wat een klets van, maar goed, dat heb ik allemaal in dat boekje beschreven, dat kan iedereen zien dat het niet klopt. Maar wat ik nu vanavond aan de orde stel is, waar komt dit vandaan? Hoe kan dit? Net als de hele discussie over de nederzettingen in de Westbank. Ik kan me best voorstellen dat mensen daar problemen mee hebben. Maar om zo even te zeggen, ja, dat is Palestijns land, dat hebben ze zomaar ingepikt. Het is gewoon niet waar. Het is historisch niet waar. Je wordt er doodmoe van. Nou, kom op jongens, laten we nou wat positiefs gaan bespreken. Want Jesaja 60 begint met licht. Het is heerlijk om te weten dat mijn Joodse vrienden die zo vurig uitkijken naar de Messias. Dat eenmaal het deksel van hun aangezicht wordt weggenomen. Daar kan ik nou al blij over zijn. 2 Korinthe 3. Maar weet je waar ik ook heel blij over ben? In Jesaja 25 staat dat de bedekking ook weggenomen wordt van de volkeren. De blinde vlek van de volkeren. De blinde vlek van Israël. Is Jezus. De blinde vlek van de volkeren is Israël. Zo goed als Israël Jezus niet begrijpt, verder weg de meeste van hem, zo begrijpen de volkeren Israël niet. Ze denken of dat het een gewoon land is dat beoordeeld kan worden naar gewone maatstaven. Nou, ik geef meteen toe, ze moeten ook beantwoorden aan de internationale rechten en plichten waar we allemaal aan moeten voldoen. Daar gaat het helemaal niet om. Maar er is veel meer aan de hand. Er is een geest van leugen. En dat verdwijnt als het licht gaat schijnen. Er staat hier niet specifiek aan het begin van Jesaja 60 dat het leven is, dat het licht is van de wederkomst. Maar dat zit er natuurlijk wel bij inbegrepen. Als Christus verschijnt, wordt ineens alles anders. Dan wordt ook de bedekking weggenomen van alle vervangingstheologen die overal waar Israël staat de kerk lezen. Ik moet je nog iets vertellen, dat vind ik wel leuk. Pas geleden belde iemand mij op en die vertelde mij iets over een gereformeerd vrijgemaakte predikant, zo heette die mensen toen nog, die ik heel goed gekend heb, waar ik groot respect voor had. En hij zei, die man, was ik heel verbaasd over, zei de man die mij belde, dat hij zo'n visie op Israël had. En toen gaf die dominee als antwoord, ik heb Romeinen 11, 9 tot 11 nagelezen. En toen heb ik voor mezelf overal waar Israël staat de kerk ingevuld. En er kwam zoiets absurds uit. Dat ik begreep, dit is de manier niet. Het gaat over Israël. Ja, je moet erop komen op het idee. Hè? Er staat Israël en het gaat over Israël. Het is toch niet te geloven. Maar ja, zo simpel is het. Van de week, notabene, was ik in een grote theologische boekhandel. En daar kreeg ik een oud exemplaar in handen voor misschien wel een van de beroemdste theologische boeken van de 20e eeuw. Van de beroemdste theoloog van de 20e eeuw, Karl Barth. Dat boek heet Der Römerbrief, in het Nederlands De Brief aan de Romeinen. Ik dacht, ik moet toch eens even kijken. Ik heb het jaren geleden al eens ingekeken. Wat staat daar nu over Romeinen 9 tot 11? En ik las de kerk. Hoe krijgt iemand het voor elkaar? Geheel Israël zal zalig worden. Calvijn begon ermee. Geheel Israël zal zalig worden. Ja, dat is natuurlijk de kerk. Terwijl het daarin juist gaat over de vraag, waarom is Israël terzijde gesteld? Om ruimte te maken voor het evangelie onder alle volkeren. Maar komt het met Israël dan weer goed? Ja, uiteindelijk zal Israël ook weer hersteld worden, et cetera. Als je gewoon Israël leest, als daar Israël staat, dan zijn die hoofdstukken helemaal niet zo ingewikkeld. Op het moment dat je daar de kerk in gaat brengen om je theorieën te redden, wordt het een puinhoop. Het is zo vermoeiend, maar we moeten dit zeggen. Van verreweg de meeste christenen om ons heen denken er of nooit over na, of die denken op die klassieke manier die inderdaad al bij de kerkvaders is begonnen. Israël heeft afgedaan. Wij, overal waar Israël staat in de profetieën, moet je de kerk lezen. Nou, dat noem ik dus gewoon vervangingstheologie. Hoewel het me opvalt dat niemand meer een vervangingstheoloog genoemd wil worden. Maakt niet uit waar ze zitten, wat voor kerk of kring. Niemand wil meer zo genoemd worden. Nou, oké, ik beloof je dat ik het niet meer doe als jullie ons geen christen-zionisten meer noemen. Hou op, zeg. En het mooie is dan, niet alleen de bedekking is dan weggenomen van de heidenen en van Israël zelf, maar de vorst der duisternis wordt opgesloten, zegt Openbaring 20, in de afgrond. Waar hij 1000 jaar even niks mag zeggen en niks mag doen. En de reden daarvoor is heel belangrijk. We hebben altijd de schuld aan de duivel kunnen geven. Niet waar? Als er nare dingen gebeurden, dus de duivel. Eva begon er al mee. Adam gaf de schuld aan zijn vrouw voor de zondeval. En die vrouw zei, die gaf de schuld aan de duivel. Er komt een tijd dat God voor een hele lange tijd, figuurlijk of letterlijk 1000 jaar, die duivel zal opsluiten in de put van de afgrond. En wat zal blijken? De mens wordt er geen sikkepit beter van. Want de duivel is niet de schuld. De schuld zit hier, in ons hartje. Adam en Eva hebben zelf gekozen voor het verkeerde. En ze konden zich als volwassen mensen er niet achter verschuilen dat een ander ze misleid had. En als Eva al misleid werd, zei Paulus aan Timotheus, dan Adam in elk geval niet. Adam was nog meer schuldig dan Eva. Want Adam volgde zijn vrouw bewust in het kwade. Maar wat heerlijk. Een tijd dat de duivel zal worden opgesloten. We leven in een heel bijzonder jaar. Heb ik misschien vorige keer ook al verteld. 2024. Binnenkort krijgen we de Europese verkiezingen. Heel Europa is bezig op te schuiven naar extreem rechts. Populistisch rechts. Ik probeer het te snappen. Maar ik begrijp het niet. Heel binnenkort zijn de verkiezingen in Rusland. Wat later in het jaar in Amerika. Wat voor wereld leven wij in? Ik ben er heilig van overtuigd dat we in de eindtijd leven. Ik kan wel zeggen, dat heb je hele leven al gedacht. Ja, dat klopt. Maar ik heb wel elke dag een beetje meer gelijk natuurlijk. Want elke dag kom ik er een beetje dichterbij. Niet waar? Het is met de schipbreukelingen, Paulus in Handelingen 27. Elke dag gooiden ze diep lood uit. En ze maten 20 vademen. En de volgende dag maten ze 15 vademen. En de dag daarna 10 vademen. En zo is het ons ook. We komen er steeds dichterbij. De wereld wordt steeds gekker. Steeds donkerder. En dan komt het licht. En weet je nou, en dan staat er in die versen, we kunnen dat niet allemaal meer bespreken, veel te lang hoofdstuk. Maar in die versen 4 tot 9, de terugkeer van de Joden. Ik las van de week ergens dat een rabbijn in Nederland beweert dat, ja, die christen-zionisten die beweren dat eerst alle Joden naar Jeruzalem moeten terugkeren voordat de Messias kan komen. En daarom zitten ze ons op te jutten dat we allemaal terug moeten. Nou, punt 1, wij jutten ze niet op, dat doet de Bijbel. De Bijbel zegt, jij Jood in New York of Amsterdam, jij hoort daar niet, je hoort thuis in het beloofde land. Dat is het land waar de Heere God jullie geplaatst heeft. Maar punt 2, het is helemaal niet waar dat wij zeggen dat eerst alle Joden moeten terugkeren. Als je Jesaja 66 leest, dan zie je dat na de verschijning van de Messias, Pas dan de Joden vanuit alle landen van de wereld. Zelfs New York moet eraan geloven. Er zitten ook nog 2,5 miljoen Joden. Die moeten dan allemaal terugkomen. Dan pas. Dan pas. Dit zijn de pioniers die er nu naartoe zijn gegaan. En het zijn er al heel wat meer dan in vroegere jaren uiteraard. Maar nee hoor, dat komt allemaal straks pas. Hier zijn we het Messiaanse Rijk. In Jesaja 60. En ze komen terug. En weet je wat zo mooi is? Dat las ik al als kind. Want toen had je in 1948 werd de staat Israël opgericht. En toen stroomden de Joden ook uit allerlei delen van de wereld daar naartoe. De meeste van hen per vliegtuig. En wat staat er dan toch zo mooi in dit hoofdstuk? Ze vliegen als duiven naar hun til. Of je dat zo letterlijk moet lezen, weet ik niet. Maar ik vond het wel mooi gevonden. De Joden vliegen. De meeste toeristen gaan trouwens ook tegenwoordig met vliegtuig. Maar ik heb nog, toen ik heel jong was, een broeder gekend die er helemaal met de auto naartoe gereden was. Dan ben je al bek af als je er bent, zeg. En hij had er prachtige plaatjes van gemaakt. Mijn opa is er ook geweest. Hij had al nog de Mandelbaumpoort meegemaakt. Toen kon je alleen nog maar uit de verte naar de muren van Jeruzalem kijken, maar je kon er niet binnen gaan. Oh, en hier wordt beschreven, als de Messias er een keer is, dan komen de laatsten ook terug. Dan komen ze allemaal terug. Vanuit de synagoge in Shanghai, waar ik geweest ben. Ik weet niet of er nou nog Joden samenkomen, maar dan komen we in ieder geval terug. Ik heb jullie verteld over de synagoge in Curaçao, waar ik geweest ben, in Willemstad. Ik weet niet of er nog Joden samenkomen, maar als ze er zijn, komen we terug. Paramaribo, wie was er weer net teruggekomen? Waar zitten jullie? Daar, ik zie nog steeds niet zo erg veel hoor, maar bij Paramaribo heb je gezien hoe de moskee en de synagoge pal naast elkaar staan? Dat is toch wel mooi, dat is een voorbode van het Messiaanse Rijk. Ik weet niet of er dan nog moskeeën zullen zijn, maar als ze er zijn, staan ze pal naast de synagoge. Want dat is het volgende: de geschenken van Ismaël. Ismaël, die naam staat er niet, maar zijn zonen wel. Nebajot, Kedar, zonen van Ismaël. Weet je dat Ismaël in het boek Genesis een heel bijzondere plaats inneemt? Een plaats vergelijkbaar met Abraham, Isaac en Jacob. Dus niemand, zelfs Jozef niet. Er zijn een aantal kenmerken die je bij die drie vindt, verder nergens, en bij Ismaël. Want Ismaël heeft een bijzonder plekje in het hart van God. En Ismaël is de voorvader, dat zeggen de moslims zelf ook, maar ik zeg het ook, de voorvader van de Arabische Bedouinen. Lang niet alle moslims stammen natuurlijk af van de Arabische Bedouinen, maar toch wel heel veel, zeker ook in Palestina en in het Midden-Oosten. En als je ziet hoe die twee uit elkaar gaan, Isaac en Ismaël, Ismaël bespot Isaac en dan moet hij weggestuurd worden met zijn moeder Hagar. En dan een aantal hoofdstukken verder, in hoofdstuk 25 van Genesis, daar is Abraham gestorven. Isaac en Ismaël komen samen, ontroerend moment, komen samen om hun vader te begraven. In goede harmonie. Dat is Jesaja 60. Deze nakomelingen van Ismaël en de nakomelingen van Isaac en Jacob hebben een gemeenschappelijke plek in het Messiaanse Rijk. In dat boekje heb ik daar ook een paar andere voorbeelden nog van genoemd. Maar dit is zo bijzonder. Er is plek in het Messiaanse Rijk niet alleen maar voor Joden. Voor elke Ismaëliet die zijn knieën oprecht en ootmoedig zal leren buigen voor de God van Israël. De God van Abraham, die moslims ook erkennen als hun voorvader. Denk erom, er is dan een veel diepere verbinding tussen Joden en moslims dan het zo vaak lijkt, omdat ze nu zo keihard tegenover elkaar staan. Maar ze hebben eeuwenlang goed samengewerkt in Spanje. En ik heb al eerder gezegd, de christenen zijn altijd veel ergere vijanden van de Joden geweest dan de moslims. En die hele leer van de kerk in plaats van Israël, Israël heeft afgedaan en er komt helemaal geen Joodse staat. hebben ongelooflijk veel antisemitisme in de hand gewerkt. Ik zeg niet dat het hetzelfde is en ik zeg niet dat iedere theoloog die dat vandaag nog steeds leert een antisemiet is. Maar alle antisemitisme in de christelijke kerk was nauw verbonden met deze leer. Israël heeft afgedaan. Doe niet meer mee. Al die profetieën trekken we naar ons toe, slaan op ons, de kerk, de kerk, de kerk. En God heeft ook die moslims op het oog. Natuurlijk, daarvoor zullen ze moeten leren geloven in de Messias van Israël. Maar ze noemen hem Masih, dat is het Arabische woord voor Messias. Ze geloven zelfs dat hij zal terugkeren. Allemaal heel verward, dat geloof. Maar er zit een kern in die mij altijd heeft doen geloven dat er vrome moslims zijn. Die moet heel voorzichtig mee zijn, want ik kan niet in die hartjes kijken. Dat kan ik bij Joden en Christen ook niet. Daar zit het zaad dat straks als kinderen van Ismaël zullen komen te bouwen aan de muren van Jeruzalem. Op 7 oktober probeerde de islamitische Hamas Israël kapot te maken. Straks zullen het Ismaëlieten zijn die zullen helpen, zegt dit hoofdstuk, om de steden van Jeruzalem, om de steden van Israël en de stad Jeruzalem te herbouwen. En ze zullen samen dezelfde God dienen. Zoals Isaac en Ismaël eendrachtig hun vader begraven hebben, waarmee een nieuw tijdperk begon, zo zal het dan zijn. Het verleden zal begraven zijn en ze zullen samen beginnen aan een nieuw tijdperk. Het Messiaanse tijdperk. De Messias heeft geen lievertjes. Zijn hart gaat uit naar ieder wiens hart naar God uitgaat. En die met verootmoediging, met belijdenis van zonde komt om zich neer te buigen voor God en zijn vreugde en zaligheid te vinden in de Messias. O, die zonen van Ismaël, Jesaja 60. Dan wordt de tempel hersteld. Wauw, ik heb de vorige keer al gezegd, dat is een beetje een moeilijk punt voor sommigen. Hè? Want Christus heeft de offerdienst afgeschaft. En dan zeg ik, o ja, waar staat dat dan in de Bijbel? Pal na Pinksteren, in Handelingen 3, gaan Petrus en Johannes op naar de tempel. Ja, dat was allemaal zwakheid. Lees het maar naar in de commentaren uit die hoek. Dat was allemaal zwakheid. O ja, waarom was het zwakheid? Ze waren net vervuld met de Heilige Geest. En nu al die eerste zwakheid, ze gingen mee naar de tempel om daar het avondoffer mee te maken. En Paulus was hier ook al zo zwak. Die dag later met aalmoezen en offeranden, zegt hij, teruggekeerd is naar Jeruzalem en daar ook offers gebracht heeft in de tempel. Allemaal zwakheid voor mensen die meer vervuld waren dan de Heilige Geest, dan ikzelf en mijn tegenstanders. Of zou het zijn dat we ons vergissen? Geen Israël zonder land en zonder tempel. In Zacharia 6 vers 13 lezen we, die tempel zal herbouwd worden door de Messias zelf. Niet met zijn blote handen, en Salomo heeft dat ook niet gedaan, die had er zijn mensen voor. Maar de Messias zal de bouwer zijn van die nieuwe tempel. En Ezekiel 40 tot 47 heeft uitvoerig beschreven hoe het eraan toe zal gaan. Hoezo zijn er dan nog offers nodig? Offers zijn nooit nodig. Het enige offer dat nodig was, is het offer van de Heer Jezus. Maar alle offers in het Oude Testament waren van groot belang, omdat ze vooruitwezen naar het offer van het kruis. En alle offers in het Messiaanse Rijk zullen van belang zijn, omdat ze zullen terugverwijzen naar het offer van Christus aan het kruis. Zoals wij avondmaal vieren, zo zal het zijn tot gedachtenis aan het offer van de Heer Jezus. En dan zullen, ik zeg het nog eens, de schellen van de ogen vallen. Van de Joden, maar ook van heel veel moslims. En heel veel christenen ook. Het herstel van Jeruzalem. Het herstel van Jeruzalem. Israël is nooit iets dat zo vergeestelijk kan worden dat het land er niet meer toe doet. Ik heb de vorige keer dat uitvoerig beargumenteerd. Israël als volk is zonder het land ondenkbaar. Maar het hoort ook bij de berg Sion. Het hoort ook bij de tempel. Het hoort bij de offerdienst. Het hoort bij de troon van David. Het hoort er allemaal bij. En wat staat er tenslotte? Israël, God zal je redden, zal je licht zijn. En Israël zal een volk van rechtvaardigen zijn. Het gaat niet alleen maar simpelweg om de vraag of je geloofd hebt of niet. Dat is natuurlijk van wezenlijke betekenis. Maar uiteindelijk zie je veel meer, ook als het gaat over de troon van God en over de oordelen van God. En het veel meer gaat over de verschillen tussen rechtvaardigen en goddelozen. Een rechtvaardige, dat is iemand die gerechtvaardigd is door het geloof, op grond van het geloof, door het geloof in de Heer Jezus en in zijn werk. Maar Abraham was ook al gerechtvaardigd in Genesis 15, vers 6. Dat betekent, hij vertrouwde zich volkomen aan God toe. De rechtvaardige is iemand die leeft vanuit de diepe verbondenheid met God. Dat kunnen we nog leren van bevindelijk gereformeerden. Die niet de nadruk leggen op de rechte leer, dat is ook mooi. Maar de nadruk leggen op de persoonlijke relatie met God. De rechtvaardige leeft vanuit die relatie. Hij kan wel fouten maken. De Spreuken zegt, een rechtvaardige valt 7 keer. Hoe kan die dan een rechtvaardige zijn? Omdat hij elke keer weer opstaat door Gods goedheid. En opnieuw mag beginnen. God zegt nooit, je hebt genoeg kansen gehad. 70 maal, 7 maal, weet je nog wel? De rechtvaardige is niet volmaakt, maar hij leeft vanuit de innige verbondenheid met de Heere God. En de goddeloze, dat kan nog zo'n filantroop zijn, nog zo'n liefdadigheidswezen. Hij heeft geen relatie met God en dat wil hij ook helemaal niet. Uiteindelijk is dat het verschil. In dit vers in Jesaja 60 kun je vergelijken met een vers in Jesaja 45. Uw volk zal geheel uit de rechtvaardige bestaan. De rechtvaardige. Rechtvaardige. De vraag is niet of je, alleen maar of jij gelooft, of je wel het juiste geloof aanhangt. Ik heb ooit een student gehad, ik zal maar niet vertellen wat voor kring die kwam. Die jongen had alle geloofsbelijdenissen uit zijn hoofd geleerd. Want dat had hij zo geleerd op catechisatie. En ik zeg, en wat heeft het nou met je hart gedaan? Heeft het nog een vernieuwing teweeg gebracht? Hij keek me aan alsof hij het in Keulen hoorde donderen. Geen flauw idee. Als hij nou maar keurig al die geloofsbelijdenissen uit het hoofd... En hij geloofde ook wat erin stond, hoor, daar ging het niet om. Maar dat het ook iets met je hart moest doen. Ik vroeg of hij een relatie had met de Heere God. Hij had er nooit van gehoord. Hij wist er niks van. De tegenoverstaande mensen die altijd spreken over bevinding, maar als het gaat om de rechte leer, daar vaak weinig verstand voor hebben. Zo zitten wij mensen in elkaar. Hè? Het is of het ene of het andere. We moeten die dingen bij elkaar brengen. De rechte leer is heel belangrijk, anders was ik nooit professor in de theologie geworden. Natuurlijk is dat belangrijk. De dingen zuiver behandelen en zuiver leren. Maar als het niet... En daarom moet elke theoloog ook veel preken. Want anders gaat hij helemaal scheef groeien. Heel veel preken. Want het moet wel van binnenuit komen. Ik zit hier geen theologie te verkondigen. Tenminste, dat is niet de bedoeling. Zeker niet als ik preek op een zondag. Maar ik probeer mensen toe te brengen een rechtvaardiger te worden. In de hoop dat ik het zelf ook mag worden. Mag leren te zijn in de praktijk. De rechtvaardige. Dat is zo prachtig mooi van Noach. De hele wereld was verdorven. Maar Noach is rechtvaardig in de ogen van God. Zelfs van iemand als Lot, die van Abraham wegging en zijn ogen liet vallen op dat mooie stukje van het land waar nou vervelend genoeg net toevallig Sodom en Gomorra in lagen. En hij kwam uiteindelijk ook in de de oudste raad van Sodom terecht. Was per ongeluk, hoor, die fout, was niet opzet. Maar er staat in 2 Petrus 3, anders hadden we het nooit geweten, dat hij daar al die tijd zijn rechtvaardige ziel heeft gekweld. We zijn in Israël ook rechtvaardig. En eigenlijk is dat hetzelfde als de waarachtige vromen. En er zijn ook moslims waarvan ik denk, die zo stralen als vanuit hun geloof spreken, dat ik denk, die zijn er dichtbij. De Heere God gaat ze aanraken. Ze mogen er ook bij horen. Alle fanatisme is verwerpelijk. Of het nou evangelisch fanatisme of gereformeerd fanatisme of moslim fanatisme is. Nee. Israël zal het rechtvaardige bestaan. Bestaat de gemeente waartoe jij behoort uit rechtvaardigen? Of doet dat er niet zoveel toe als het maar gezellig is? Of je nou gereformeerd bent, of dat je evangelisch bent. Of je nou gewoon Jozua of van Caleb bent, maakt niet uit. Een rechtvaardig. Deze hele wereld zal een keer, hoewel zelfs in het Messiaanse Rijk er nog ongeloof kan zijn, zonde kan zijn, dat lees je in Jesaja 66, zelfs dan kan het wel eens scheef gaan. Het is nog niet de tijd dat gerechtigheid hier woont, dat is pas op de nieuwe aarde, zegt 2 Petrus 3. Dus er kunnen nog dingen scheef gaan. Maar een wereld die verlangt naar gerechtigheid, daar kan ik ook naar verlangen. Naar God verlangt ernaar. En ik geloof dat het een keer zal gebeuren. En ik schaam mij niet, ik laat het me door niemand afpakken. Een keer zal de Messias zitten op de troon van David. Niet een of andere hemelse troon, ook dat. Maar daar gaat het niet over. Bij die troon van David, die staat in Jeruzalem. En vandaar zal die vrede en gerechtigheid zich uitbreiden over deze aarde. Daar verlangen wij intens naar. Als er een nieuwe hemel komt, een nieuwe aarde, dat is een totaal nieuwe schepping. We kunnen ons helemaal geen voorstelling van maken. Maar dit laten we ons niet afnemen. God heeft een plan met deze wereld. Jouw kleine leventje, mijn kleine leventje is daar een deel van. Maar ook zijn plan met Israël. Dat staat daarin zelfs centraal. Want Jeruzalem is het middelpunt van de wereld. Het middelpunt van de 3 continenten. Jeruzalem, daar draait het om. Er zal een hemels Jeruzalem zijn en er zal een aards Jeruzalem zijn. Het is niet het een of het ander. Er zal een hemelse tempel zijn, dat vind je al in het boek Openbaring. Er zal een aardse tempel zijn. Er staat een troon in de hemel aan de rechterhand van God zal Christus gezeten zijn. Maar hij zal ook zitten op de troon van David hier op deze aarde. Lieve mensen, er is zo oneindig veel meer over te zeggen. Maar ik heb genoeg gezegd. Het woord is aan jullie. Het is al bijna 9 uur, maar ik ben vanavond zo fris als een hoentje. Nou ja. Maar ik ben heel benieuwd naar jullie vragen. Ik moet die vragen van jullie horen, want er zijn altijd dingen die je onduidelijk zegt en die dan rechtgezet kunnen worden. Er zijn nog steeds, ja maar dit, ja maar zus, ik wil het graag van jullie horen. Dus daar staat de man met de microfoon en steek je hand op als je een vraag hebt. Ik ben benieuwd. De eerste vraag.
Waar u het net over had, over zal ik zeggen, de hemel en de aarde, is dat ook dat gebed voor onze Vader? Geschieden.
Ja. U bedoelt, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden gelijk in de hemel, gelijk ook op de aarde. Ja, ik lees dat in de eerste plaats zo. In de hemel geschiedt Gods wil. Natuurlijk, als hij dat de engelen zegt, jullie moeten zussen, jullie moeten zo, dan doen ze dat. Oh, wat zou het mooi zijn als er op de aarde ook zo'n tijd aanbrak, dat alles wat er gebeurde zou zijn naar de wil van God. Daar bidt de bidder voor. Maar hij bidt niet alleen maar over iets van de toekomst. Als hij zegt uw koninkrijk komen, dan bedoelt hij daar ook mee, laat uw koninkrijk vandaag een beetje verder gestalte krijgen door mij heen. Het gaat niet alleen maar over de toekomst. Het gaat ook over het heden. Want wij zijn niet alleen maar mensen die dromen van de toekomst en ertussen moet de wereld maar vergaan. Wij zijn mensen die graag willen dat het koninkrijk nu al zichtbaar wordt. En dat gebeurt. Ik zal je vertellen wat het koninkrijk is. Dat bestaat uit alle mensen op deze aarde die willen luisteren naar de stem van de Heer Jezus, hem willen gehoorzamen, hem willen dienen. Dat zijn de volgelingen van Jezus. Die vormen samen dat koninkrijk. Voor de buitenwacht is dat eigenlijk nog onzichtbaar, maar het bestaat er. Dat zijn de mensen die zeggen, Jezus is de Heer van mijn leven. Dus niet alleen maar, ik geloof dat hij voor mijn zonde gestorven is, dat is ook belangrijk. Maar het koninkrijksgedachte zit vooral hierin, Jezus is de Heer van mijn leven. En hoe meer van die mensen er zijn, des te meer gaat de aarde een beetje lijken op de hemel, waar alles naar de wil van God gebeurt. Oké.
Okay. Vraag je over dat over het Messiaanse Rijk?
Waar zit de vraagsteller?
Vraag je over het Messiaanse Rijk? Is dat nou dan ook hetzelfde als het duizendjarig Rijk? Waar u zojuist over sprak, over de Satan die dan een tijd lang, hoeveel jaar ook, opgesloten wordt. Heeft dat daar meteen mee te maken?
Het antwoord is ja. Messiaanse Rijk, duizendjarig Rijk, Ik gebruik steeds meer die term Messiaanse Rijk. Omdat bij duizendjarig rijk ligt de nadruk op die duizend jaar. En er zijn altijd weer mensen die zeggen, ja, maar dan moet je verhuurlijk nemen. Zeg, nou, dat is best, dan is het 500 of 1500 jaar. Het is in ieder geval niet nul jaar, zoals Kuiper van maakte. En om die discussie te vermijden en liever de nadruk te leggen op degene die dan op aarde zal regeren, de Messias, gebruik ik graag de term Messiaanse Rijk. Als iemand zegt, maar in zekere zin bestaat dat nu al, want er zijn zoveel mensen op aarde die al aan de Messias onderworpen zijn. Ja, oké. Het Messiaanse Rijk, dat is het Rijk waarin Christus zichtbaar in heerlijkheid gemanifesteerd zal worden op aarde. En zichtbaar zijn regering hier zal vestigen tot aan de einden van de aarde. Duidelijk?
Goedenavond. Ik had een vraag over de tempel. U had het net over de tempel die in Ezechiël beschreven wordt. Dat is de vierde tempel, toch? Want we hebben eerst de tempel van Salomo, dan hebben we de tempel van Herodes. En nu is er een tempel gereed, al bijna, alle voorwaarden zijn bijna voldaan. Om een tempel die nu gebouwd gaat worden, althans dat zit eraan te komen, waar ook de Heer over spreekt in Matthäus, dat daar de Antichrist zich zal manifesteren.
Ja, de nummering kan me niet zoveel schelen, want dan kun je ook zeggen, de eerste tempel was zeker in de tabernakel, de tweede was die van Salomo, de derde was die van Zerubabel, die gebouwd werd na de Babylonische ballingschap. Die is bijna weer helemaal afgebroken en herbouwd. De tempel van Herodes komt ervoor in de plaats. Dan heb je er al vier. Dan heb je de tempel van de Antichrist. Dat is wel een lastig punt, hoe we dat nou ons precies moeten voorstellen. Maar dat is in ieder geval iets ertussenin waarin de Antichrist zich zal neerzetten en zich zal laten aanbidden alsof hij God is. 2 Thessalonicenzen 2. En dan kom je bij de tempel van Ezechiël. Dat zou dan in die berekening de vijfde zijn. De Joden spreken meestal van de derde tempel, want die nemen dan Zerubabel en Herodes als één tempel. Salomo, Zerubabel, Herodes en dan de derde, die tempel die nog moet komen. Maar inderdaad, in 2 Thessalonicenzen 2 gaat het over die tempel waarin de Antichrist zich zal neerzetten. En daar zijn verschillende uitleggingen van die ik nou maar hier laat zitten. Maar het zou dus kunnen zijn, sommigen hebben dat vermoed, dat het iets is bijvoorbeeld als de Hoerva-synagoge in Jeruzalem. Hoerva betekent ruïne. Dat is een synagoge die gebouwd is. Maar toen die gebouwd werd, is er een profetie gedaan dat die drie keer zou worden opgebouwd en na de derde keer zou de Messias komen. Hij is inderdaad een paar keer verwoest, vandaar die naam Hoerva. En nu bestaat hij dan weer. Dat is eigenlijk een van de meest heilige plekken in de oude stad. Dus misschien is dat de speculatie, daar gaan we ons verder maar niet aan wijden. Maar die nummering is voor mij dus niet zo erg belangrijk. Ik kom al op 5, zei ik.
Ja, het wordt steeds minder populair om achter Israël te staan. En er zijn steeds meer christenen, kerken, die bereid zijn om Israël los te laten. Of in ieder geval er niet meer vooruit te komen. Wat vind je zelf nou? Is Israël de hill to die on of niet?
Ik ben blij met dat u die vraag stelt, want ik moet één ding elke keer benadrukken. Het feit dat wij achter Israël staan is omdat het Gods volk is. Niet omdat alles wat Israël doet goed is. Niet alles wat de regering van Israël doet is goed. Dus dat is ook belachelijk om dat te veronderstellen. Als je achter Israël staat als volk, dan betekent dat toch niet dat alles wat de regering besluit, de ene keer is de rechtse en nu hebben we vandaag een extreemrechtse regering en de volgende keer is de linkse regering. En die besluiten allerlei dingen die ten eerste al niet met de Torah in overeenstemming zijn, dat weet ik het allemaal. Daar gaat het helemaal niet om. Wij staan niet achter, je kunt achter je dominee staan, omdat het je predikant is, maar niet omdat alles wat hij zegt goed is. Dat zijn dingen die moet je onderscheiden. Dus heel veel mensen beschuldigen ons ervan dat wij achter Israël staan. Dat is de allereerste beschuldiging die ik kreeg. 7 oktober was net geweest. Ik had er iets over gepubliceerd. En de eerste reactie was van een theoloog, Anglicaans theoloog. Die zei, alles wat Israël doet, dat vindt allemaal heel goed. Kletsverhaal. Gaat het helemaal niet om. Ik vind het maar niet allemaal goed. Ik ben erg bezorgd over waar Netanyahu mee bezig is. En volgens mij kan het anders, maar dat zeg ik niet. Ja, ik zei het uiteindelijk toch al. Maar ik zeg het niet, want ik ben geen politicus. Ik bemoei me daar niet mee. Ik heb alle begrip voor wat hij doet, maar ik weet niet of het goed is. Begrip hebben voor wil niet zeggen dat je iets goedkeurt. Dat betekent alleen maar dat je snapt waarom iemand zo denkt en zo handelt als hij doet. Maar alsjeblieft, nee, wij staan lang niet achter Israël in alles wat hij doet. En daarom moet het ook goed onderscheiden. Kijk, als je met andere mensen praat, die kunnen vaak alleen maar politiek en juridisch denken. En die kijken naar wat er gebeurt. Vooral de Verenigde Naties is voor een groot deel, dat hebben we gezien bij die UNRWA, die meegewerkt heeft notabene aan 7 oktober, althans een aantal mensen daaruit. Die kun je helemaal niet vertrouwen, de Verenigde Naties op dat punt. Dan is Europa en de Europese Unie nog heel wat genuanceerder bezig. Het zal ook een grote rol spelen. Alles wat er nu in Israël gebeurt, zal een grote rol spelen bij de verkiezingen in Amerika. Maar wij moeten proberen de dingen in de eerste plaats, niet politiek of juridisch, dan komt het op de tweede plaats, dat is ook belangrijk, maar de tweede plaats, theologisch bekijken. God is bezig in Israël en wij kijken stom verbaasd en ook verrukt en nieuwsgierig en opgewonden toe wat daar gebeurt. Want we zien, God is bezig met het volk. Maar God is altijd al bezig geweest met het volk. En het volk heeft altijd al tegengestribbeld en verkeerde dingen gedaan. Er waren 7 goede koningen uit het huis van David. 7! En alle 7 hebben ze gefaald in de Bijbel. Dus hoe kun je dan zeggen dat wij achter Israël... De Bijbel is zo'n ongelooflijk eerlijk boek. Er is geen figuur in de Bijbel die uitvoeriger beschreven wordt. Behalve de Heer Jezus. Van wie niet ernstige fouten in de Bijbel vinden. De Bijbel is er eerlijk over. En wij zijn er ook heel eerlijk over. Niet alles wat er gebeurt deugt. Maar intussen gaat het plan van God gewoon door. En waar het op uitdraait, dat weten wij ook al. Wij weten dat. Niet verder vertellen, maar wij weten het. En dat vind ik zo spannend. Daarom kijken we ook daar heel anders naar. Dan alleen maar met de commentaren in de kranten. Zelfs de christelijke kranten. Ze kunnen me nog meer vertellen, die commentatoren. Als je niet begint met in de eerste plaats het Bijbelse standpunt daarover in te nemen, dan bedrieg je de mensen alleen maar als je aan een christelijke krant aan het schrijven bent. We noemen natuurlijk geen namen, maar u begrijpt wat ik bedoel. Ja, maar, de microfoon zwerft nu achter in de kerk. Zaal, pardon. Maar u komt aan de beurt, meneer. We gaan niet naar huis voordat uw vraag geweest is.
Ik had een vraag over de toekomstverwachting van de Joden zelf. Is dat een beetje hetzelfde als wij verwachten, alleen dan met een dat wij de naam al weten, zeg maar? Of is daar nog veel verschil tussen?
Ja, dat vind ik een geweldige vraag. Dat vind ik een geweldige vraag. Ik weet niet of sommigen van u het blad Profetisch Perspectief kennen. Kijk, er zijn toch weer 3 mensen in de zaal die dat blad kennen. Wat is dat toch een geweldig volk, hè, dat Nederlandse volk. 3 mensen. Profetisch Perspectief. Er staat in het laatste nummer een groot interview met een zekere Ouweneel en Chaim Eisen, een bekende orthodoxe rabbijn. Ik heb Chaim Eisen al vele jaren geleden ontmoet. We staan er ook met een grote foto in dat blad, arm om elkaars schouders. Want wij denken ongelooflijk hetzelfde. Met 1 verschil. Ik weet dat de Messias Jezus heet. Hij weet het nog niet. Dat meen ik. Dat ging in dat artikel over de uitleg van het boek Zacharia. En we kwamen tot de conclusie. Eigenlijk zien we in grote lijnen de uitleg helemaal hetzelfde. Er zijn wel detailverschillen. Maar die zijn er ook tussen Joodse theologen onder elkaar. Christen theologen onder elkaar. Want het is een moeilijk boek. Dus er zijn wel dingen van, ja, ik zou dat meer zus of ik zou dat meer zo zien. Maar in grote lijnen, zeker. We zijn allebei vurig verwachting van de wederkomst, van de komst van de Messias. En de details hoe dat allemaal zal gaan verlopen, daar kunnen we, maar daar zijn christenen ook over verdeeld. Maar dat, ik vind dat ontroerend bijna. Het is jammer, ik hou niet van reizen meer op mijn leeftijd, maar ik zal hem doorgaan weer eens bezoeken in Jeruzalem. We hebben vele contacten gehad, uren met elkaar gesproken hier in een kosher restaurant in Nederland. Uren over alle mogelijke zaken. Het is zoiets verblijdends en zoiets bijzonders. Dat is eigenlijk pas nodig, dat staat ook in dat artikel, dat is eigenlijk pas mogelijk na de Holocaust. Dus de hele relatie tussen Joden en Christen verandert. We zoeken veel meer naar wat ons verbindt en niet meer naar dat wat ons scheidt, wat ons uit elkaar haalt. En het enige, ja, hij weet nog niet hoe de Messias heet, ik weet al hoe die heet. Begrijp je wat ik bedoel? Maar ik denk dan altijd bij mezelf, dat komt wel goed. Want een keer valt de deksel van zijn aangezicht af. Heb ik jullie dat verteld een andere keer, want ik vind het zo mooi om te vertellen. Hij zei een keer tegen mij, Willem, we hebben in ieder geval twee dingen gemeen. De Bijbel en de God van de Bijbel. Ik zei, we hebben nog een derde ding gemeen. Dat is de Messias. Hij dacht even, dan begint hij weer over Jezus. Ik zei, nee, luister. Wij geloven allebei dat de Messias komt met de wolken des hemels. Daniel 7, vers 13. Wij geloven allebei dat hij zal zitten op de troon van zijn vader David. Jesaja 9, vers 6 en nog een andere plaats. We geloven allebei dat hij vrede en gerechtigheid zal stichten in Israël. Van daaruit over de hele aarde. En zei Willem, we hebben ook de Messias gemeenschap. Begrijp je? We leggen de nadruk op wat we gemeenschappelijk hebben. Natuurlijk zo. Ik las pas een interview van Lodi van der Kamp. Dat is ook een gewaardeerde man. Ik heb met hem samen een boekje geschreven over Joden en Christenen. Maar die zat er samen met een gereformeerde theoloog. En ook een beetje af te geven op de christelijke visie. Waarvan hij kennelijk niet veel kaas had gegeten. Want er klopte niet veel van wat hij daar vertelde. Dat is dan weer jammer. Dan zijn ze in een situatie geplaatst waar ze geacht worden vooral de verschillen te benadrukken. Maar ook toen Lodi en ik dat boekje samen schreven over Joden en Christenen, waren we het ook over ontzettend veel dingen eens. En daar hou ik me maar aan. Onze verschillen zijn, met, wat hun betreft, met vrijzinnige Joden en met mij, met vrijzinnige Christenen. En mensen die vervangingstheologie aanhangen en denken dat er geen toekomst voor Israël meer is, die reken ik er ook bij naartoe. Je had allerlei instanties in Nederland naar de, ik noem geen namen van theologen, maar die waren allemaal bij betrokken. Om het gesprek met Israël, de dialoog met Israël op gang te brengen. De dialoog. Was daar niks gemeenschappelijks? Ja, interessant, het Oude Testament, ja, daar komen wij ook het voor. Maar heel weinig. Ze hadden geen gemeenschappelijke toekomst. Ze hadden alleen een gemeenschappelijk verleden. Zoals wij met de Batavieren. Maar ik heb geen gemeenschappelijke toekomst met de Batavieren. Ik wist niet dat ik weet. Maar met Israël wel. Met deze vrome, toegewijde, bijbelgetrouwe, orthodoxe Joden. Ja, we horen bij elkaar. En niemand kan ons meer van elkaar scheiden. Alleen hij weet nog niet hoe de Messias heet. Ik wel. Maar zie dat ik beter ben. Hij weet vast een heleboel dingen. Wat is het te lachen? Ik ben benieuwd. Ah. Aha. U probeert ertussen te komen, meneer. Ik hou mijn mond.
Het is wel grappig. Ik ben 3 maal verzocht om op te staan. En toen moest ik weer gaan zitten. Maar goed, ik sta nu.
Wil het mij vergeven? ik zag u niet staan. Maar ik heb u beloofd, we gaan niet naar huis voordat u de vraag stelt.
Zo belangrijk ben ik niet dat ik u bij u hoef te niet staan. Maar ik heb wel een vraag. Het Messiaanse Rijk, daar probeer ik mij een voorstelling van te maken. En hoe zou dat eruit kunnen zien? Zitten daar alle mensen in die er op dat moment zijn, gelovigen en ongelovigen?
Meneer, ik ben u zeer dankbaar voor die vraag. Want er is heel veel onduidelijkheid over. Zoals ik het zie, is het als volgt.
Mag ik wel zitten?
Wat zei u?
Dat mag ik wel zitten.
Dat heb ik helaas niet verstaan.
Het is natuurlijk wel bijzonder. Ik heb begrepen dat als dat rijk komt, waar we naar uitzien en verlangen, want we verlangen ook naar rechtvaardigheid. De wereld is natuurlijk toch niet zo aardig om aan te zien. Dus we kijken verlangend uit naar dat rijk. Laat dat duidelijk zijn.
Maar, goed,
maar als ik u begrepen heb, dan zijn daar alle mensen die er op dat moment zijn.
Nee.
Maar hoe zit dat dan? Zijn dat dan alleen nog de mensen die geloven dat het rijk er is en dat ze het gevoel hebben dat ze er zijn? Of zitten daar alle mensen?
De vraag is duidelijk. In de eerste plaats moet u goed onderscheiden dat de opstanding van de gelovigen dan heeft plaatsgehad. Dat daar dus miljoenen opgestaande gelovigen zijn. En als wij niet opgestaan zijn uit de doden omdat we dan nog leven, dan hebben wij vernieuwde, verheerlijkte lichamen. Wij zullen dus dat Messiaanse Rijk, om zo te zeggen, van boven meemaken. Wij zijn diegenen van wie Openbaring 20 zegt dat zij regeerden, heersten en regeerden met Christus de 1000 jaren. Ze leefden en heersten met Christus, zo staat het. Staat dat 2 keer in Jesaja 20. Wij maken dat Rijk dus van boven mee. Wij maken het niet mee van onderaf, met de mensen die het sterfelijke lichaam hebben. Dat geldt dus ook voor alle Messias beleidende Joden. Maar er zullen dan heel veel sterfelijke mensen in dat Rijk op aarde zijn. Zowel Israëlieten als ook mensen uit de volkerenwereld. Die worden daar binnengelaten volgens het oordeel van Matteüs 25. Het oordeel voor de troon der heerlijkheid waar de Heer Jezus de mensen verdeelt in schapen en bokken. En van die schapen, dat zijn de rechtvaardigen waar ik straks over had, die mogen, zegt hij, ga binnen in het koninkrijk dat jullie bereid is vanaf de grondlegging der wereld door mijn vader. Dat zijn de mensen die binnen mogen gaan. Maar, een rijk dat 1000 jaar duurt, u weet het, als er een kerkscheuring is geweest, dan komt onherroepelijk een generatie die dat persoonlijk niet heeft meegemaakt en daardoor er anders tegenaan kijkt. Dat krijg je. En zo zie je in Matteüs 5 en in Jesaja 66 wordt dat mooi beschreven. Dan is er ook zonde, dan is er ook afvalligheid. Dan zullen er vele kindertjes geboren worden in het Messiaanse Rijk. In die periode van 1000 jaar, of het dan 500 of 1500, dit maakt niet uit. Die worden daar geboren en die zullen niet allemaal rechtvaardigen zijn. Zodat als de duivel aan het einde van die 1000 jaar wordt losgelaten in Openbaring 20, dan zal blijken dat heel velen er innerlijk al lang geen deel meer aan hebben. En dan blijkt dat zelfs de meest ideale omstandigheden op aarde het hart van een mens niet kunnen veranderen. Dus, onderscheid tussen de opgestaande heiligen en de sterven, mensen die nog met een sterfelijk lichaam op aarde wonen. Onderscheid bovendien degene die de schapen en de bokken. De bokken mogen er niet in, de schapen mogen er wel in. Maar over die 1000 jaar zullen er velen zijn die, zoals blijkt in Openbaring 20, aan het einde er ook innerlijk geen deel aan hebben. Zoals de reformatie een fantastisch begin was. Er al spoedig generaties kwamen die net zulke meelopers waren als je in de Rooms-Katholieke Kerk had. Zo is het altijd overal gegaan. En die zullen dan aan het einde geoordeeld worden. Maar de heiligen, de rechtvaardigen die er zullen zijn, die zullen dan op aarde wonen en zullen dan ook de nieuwe hemel en de nieuwe aarde mogen binnengaan. Nou, dit was ongeveer de kortste manier om het uit te leggen, maar ik hoop dat het een beetje geholpen heeft. Het is vanavond de laatste avond, dus we gaan gewoon door tot middernacht.
Meneer Ouweneel, dus als ik u goed begrijp, zijn er 2 oordeelsdagen.
Wat, was dat de vraag al?
Ja,
kan iemand hem even vertalen?
Als ik u goed begrijp, zijn er dus 2 oordeelsdagen. Eentje bij de wederkomst van Christus en dan nog een keer na het 1000-jarig vrederijk.
U hebt het over hoeveel oordelen er zullen zijn?
Nee, ik heb altijd geleerd dat de dag van de wederkomst, dat de oordeelsdag is.
Ja, dat is een woord dat ik mis.
Oké. Oordeelsdag. De dag van de wederkomst van Christus, heb ik altijd geleerd, dat wordt ook de oordeelsdag genoemd.
Ja.
Dus als ik u goed begrijp, zijn er 2 oordeelsdagen.
Nee, ik weet er wel 3. Ik meen het. Je hebt in elke grote stad een gerechtsgebouw. Dat is het ene rechterstoel, maar er zijn vele zittingen. En zo zal het ook dan zijn. De gelovigen die zullen voor de rechterstoel gebracht worden. Nadat ze verheerlijkt en met Christus opgestaan zijn, zullen ze voor de rechterstoel verschijnen. Romeinen 14 vers 10, 2 Korinthe 5 vers 10, die vertellen dat allebei. Worden allemaal geopenbaard voor de rechterstoel. Dat zal zijn in de hemel. Daar gaat het niet over de vraag wie wel behouden bent, want we zitten daar allemaal met verheerlijkte lichamen, gelijkvormig aan het lichaam van de Heer Jezus, met gouden kronen op ons hoofd en met witte klederen. Het gaat daar niet over de vraag of je behouden bent, maar over de vraag wat voor leven je op aarde geleid hebt. En dan zal het beloning zijn. De een zal over 5 steden, de ander over 10 steden mogen regeren. Dat is de eerste zitting. De tweede zitting gaat over de levende volkeren op aarde. Je hebt van die voorstellingen zoals van Michelangelo, het laatste oordeel in de Sixtijnse kapel. Alsof er 1 dag is waar alle mensen geoordeeld worden, levenden en doden. Bestaat iets, komt niet in de Bijbel voor. In Matteüs 25 gaat het over de levende volkeren. Die met hun sterfelijke lichamen daar verschijnen voor de troon. En het derde oordeel is aan het einde van de 1000 jaren, als dan de doden, en het verband blijkt dat het daar over de ongelovigen gaat, of opstanding van de goddelozen, die zullen daar voor de grote witte troon geoordeeld worden en alsnog verloren gaan. Dus er zijn minstens is er sprake van 3 oordelen. En dan is er ook nog een oordeel over de geestelijke machten die al bewaard worden met het oog op die dag, zoals 2 Petrus en Judas daarover schrijven. Het is 1 rechterstoel met verschillende zittingen. Helpt het? Ho, wacht even, dat is de scheidsrechter.
Dus als wij voor de rechterstoel van de Vader komen, Christus, dan krijgen wij eigenlijk geen oordeel, maar een beoordeling.
Ja, exact.
En daarin komen de kronen en de witte klederen, et cetera, et cetera. Dit is eigenlijk van wat we voor hem over hebben gehad hier op aarde.
Precies, we komen dus nooit in een situatie dat alsnog moet worden vastgesteld of je er eigenlijk wel bij hoort, ja of nee. Er zijn heel veel christenen in Nederland die daar bang voor zijn, die eigenlijk ook nooit vanuit de echte zekerheid van het geloof kunnen spreken. Want ja, straks komt toch, dan moet toch maar blijken of je werkelijk in de boeken van Gods verkiezing staat, bla bla bla. Nee, zo'n orde komt er helemaal niet. Als het oordeel voor de rechterstoel gaat uitsluitend over, het staat ook bij, wat er gedaan hebben in het lichaam, het zij goed, het zij kwaad. En inderdaad, dan gaat het over de verschillende kronen die uitgedeeld worden. De kroon des levens, de kroon der gerechtigheid, de kroon der heerlijkheid, gaan we het allemaal niet over hebben. Maar het gaat niet over de vraag wie erbij hoort. Op het moment dat wij, of bij de komst van Christus, veranderd worden, getransformeerd, of opstaan uit de doden, is het met verheerlijkte lichamen gelijkvormig aan het lichaam van Christus. Degene die daar op de rechterstoel zit, dat is de heiland die voor mij gestorven is. Maar het gaat wel over de vraag, wat heb ik van mijn leven gemaakt? En dan kun je wel zeggen, je hebt zoveel boeken geschreven, zoveel preken gehouden. Daar gaat het niet in de eerste plaats om, hoor. Dat kan ik jullie wel verzekeren. Dus, maar daar zie ik niet tegenop. Daar moet ik ook naar uitkijken. Want dan zal ik eindelijk weten hoeveel zonde de Heer Jezus voor mij gedragen heeft. Dan zal ik eindelijk mezelf kennen, zegt 1 Korinther 13, zoals hij mij gekend heeft. Hoe kan ik met Christus regeren als ik niet eerst de dingen zie zoals hij ze ziet? En dat betekent in de eerste plaats dat ik mezelf moet zien zoals hij naar mij kijkt. Dus dat is heel belangrijk. Maar bij het oordeel voor de troon der heerlijkheid, Matteüs 25, dan gaat het wel over 2 groepen. Dan gaat het over de schapen en de bokken. Maar zelfs bij het oordeel van de grote witte troon, dat is de derde, is de vraag of daar verschil is. Ik denk dat het allemaal gaat over de goddelozen die dan opstaan, maar van wie God toch uit de boeken zorgvuldig aantoont, kijk maar, jullie horen er niet bij. Er wordt allemaal keurig juridisch uit de doeken gedaan. God is een God van gerechtigheid. Wie nog meer?
Ja, ik had nog een vraag over het Messiaanse Rijk. Ja, u zegt dat de christenen dan van boven een soort van meeheersen met Christus. Maar wat doen de joden dan?
Ja, ik kan me dat wel begrijpen. Het is een beetje als met de Jacobsladder. Er is dan een verbinding tussen de hemel en de aarde. Zo stel ik me dat voor, hè? Want ik bedoel, je kunt veel meer over vragen dan de Bijbel vertelt. We zouden wel heel wat meer informatie erover willen. Over de nieuwe hemel en de nieuwe aarde is nog veel erger, want dan hebben we bijna helemaal geen informatie. Dat is blijkbaar zo ingewikkeld voor ons om dat te begrijpen, dat we daar bijna niks over horen. Maar in het Messiaanse Rijk, ik kan me voorstellen dat iemand zegt, ja, wat is het nou? Zit Christus dan in de hemel? Of zit hij op de troon van David? Hij zal op aarde neerdalen met een verheerlijk lichaam. met een lichaam waarmee hij ook al aan zijn discipelen verscheen op de dag van de opstanding. En met dat lichaam zal hij op aarde neerdalen, dat is een onsterfelijk lichaam. Daar zal hij mee zitten op de troon van zijn vader David, maar zijn eigenlijke plaats is aan de rechterhand van God in de hemel, dus het is een beetje allebei waar. Maar daar kan ik natuurlijk geen details over geven, want dat weet ik ook niet, het staat niet in de Bijbel. Maar het is wel belangrijk te onderscheiden wat wel in de Bijbel staat. En dat is dat het Joodse volk, dat dan in Israël zal zijn, maar ook wereldwijd, mensen in hun sterfelijk lichaam hier op aarde, die zullen Christus aanschouwen zoals de discipelen hem aanschouwden op de avond van de opstandingsdag. Ze zagen hem, ze konden hem betasten, maar hij had een opstandingslichaam, een verheerlijk lichaam. Does that help? Ik hoor niks. Ja, u knikt. Ja, maar dat is moeilijk te zien hier vandaan.
Wie moet die vraag wel stellen?
Ja, ik wil vragen, kunnen we de Messias spoedig verwachten? Of zijn er ook nog dingen die echt moeten gebeuren? Hè? Zo, ik hoorde net ook over die antichrist die moet regeren. Moeten we echt nog wachten? Of denkt u dat het ook echt spoedig kan zijn?
Kijk, weet u waarom het nou zo leuk is om vragenbeantwoording te doen? Want dan denk ik elke keer, ja, wat een mooi thema. Dat had ik eigenlijk ook nog wel in kunnen verwerken. Of, nou ja, dat is dan niet gebeurd, was ook een beetje te veel. Maar gelukkig dat er iemand is die het vraagt. Je hebt drie soorten christenen. Je hebt christenen die uitkijken naar de nieuwe hemel en de nieuwe aarde, want dat is het enige wat ze weten. En die hebben altijd de neiging om dat, want tenslotte is de geschiedenis afgelopen. Als de Heer Jezus vanavond zou terugkomen, is het finito. Geen Russische verkiezing, geen Amerikaanse verkiezing, geen Europese verkiezing. En ineens, pats, boem, alles afgelopen. Uw baan is voorbij, nieuwe hemel, nieuwe aarde. Dan heb je de neiging dat aan het eind van de geschiedenis te plaatsen, dat is het ook, dat klopt ook. En dus het heel ver weg te schuiven. Dus dan moet er nog verschrikkelijk een hoop gebeuren. Alleen we weten niet wat. Het zijn niet bepaalde profetische gebeurtenissen. Maar het is heel ver. Dat is ook de reden waarom geleidelijk aan toen eenmaal die leer opstond. Ontstond van het nieuwe hemel en nieuwe aarde bij de wederkomst. Dat men die wederkomst steeds verder ging wegschuiven. En dat die eigenlijk in de praktijk helemaal geen rol meer speelde. Het is heel ver weg. Oh, dat is zo ver weg. Dat is theorie. Men ging veel meer uitkijken naar wat er bij de dood gebeurt. Terwijl de Bijbel daar juist heel erg weinig over vertelt. Maar alle nadruk ging liggen op als je sterft, ga je naar de hemel. Want ja, wacht op de wederkomst, dat is zo ontzettend ver weg. De tweede groep, dat zijn de mensen die geloven wel in het Messiaans Rijk, maar dat moet komen voor de wederkomst. Dat noem je postgiliasten. Post, dat betekent na. Dat wil zeggen, de wederkomst is dus pas na het Messiaanse Rijk. Dus als die mensen uw vraag zouden horen, zeggen ze, er moet nog zoveel gebeuren. Dat hele Messiaanse Rijk moet nog voor die tijd plaatsvinden. Die geloven dus ook dat die wederkomst nog heel ver weg is. En die hebben bovendien de voorstelling, er waren heel wat gereformeerde theologen in Nederland, die opvatting waren toegedaan, er zijn er nog steeds die het zo zien. Dat betekent dus, hoe komt dat koninkrijk? Dat komt doordat geleidelijk aan alle landen steeds christelijker worden. Er komen steeds meer christelijke regeringen. Allemaal door toedoen van de Heere God. Nou, ik zal u vertellen, daar lijkt het vandaag totaal niet op. We leven alleen maar één grote massale secularisatie. Maar ja, zullen die mensen zeggen, ja, maar dat komt nog wel, dat komt nog wel, dat komt nog wel. Dat is allemaal heel ver weg. Dan heb je de mensen, dat noem je pre-giliasten. Gileaan betekent duizend. Dat zijn dus mensen die geloven dat de wederkomst plaatsvindt voor het duizendjarige rijk. Daar gaat uw vraag over. Wat staat nou nog in de weg? Ik zou niet iets durven noemen. Ik zou liever zeggen, de Heer Jezus heeft gezegd op de laatste bladzijde van de Bijbel, zie ik kom spoedig. Dan ook maar. Maar ik vind wel dat, ik heb dat straks al verteld met die 15 en die 20 vademen. We hebben er wel ongelooflijk veel meer redenen om dat te geloven dan de gelovigen in de 19e eeuw. Of de gelovigen in de 10e eeuw. Of de gelovigen in de 1e eeuw. Het kan niet lang meer duren. En dat zeggen we niet alleen omdat de tijd voortschrijdt, maar omdat de ontwikkelingen in deze wereld zodanig zijn dat je zegt het. Zal ik eens wat geks vertellen? Alleen al vanwege het klimaat en vanwege de opkomst van AI... kan die wereld niet meer zo lang bestaan. Maar dat is mijn persoonlijke visie. Heeft met de Bijbel ook niks te maken. Maar tegelijkertijd is het geweldig om te weten, een keer in deze totale chaos die over deze wereld aan het losbranden is, dat daar een keer de Messias komt. En er staat volgens mij hem niks in de weg. Maar nu komen de moeilijkheden. Als Erik zegt dat maar meteen erbij, als komt er een andere hoek een vraag. Ja, maar we krijgen toch nog eerst de grote verdrukking, we krijgen toch nog eerst de opname. Dat kan wel wezen en dat zien we dan wel. Ik wil niet iets zeggen van dit moet eerst gebeuren voordat. Ik hoop dat het vanavond nog gebeurt. Ik weet niet hoe ik dan thuis moet komen, want daar kun je er geen voorstelling van maken hoe dat allemaal zal zijn. Hè? Maar misschien wil ik ook helemaal niet meer thuis komen. Dan ben ik dan al thuis. Maar het is, er hoeft niks te gebeuren. Toen ik jonger was, wist ik allemaal heel veel precies hoe het nou zat. Eerst de opname, dan de grote verdrukking en dan halverwege de grote verdrukking. Er zit ook wel heel veel waarheid in, maar ik weet, nou ik 80 ben, niet meer zo goed wat. Dus daarom zeg ik liever op uw vraag, er staat niks in de weg. Als u zegt, ja maar eerst moet dat en dat, en de Heer komt vanavond, dan hebt u zich gewoon vergist. En dat meen ik, dat meen ik. Ik verlang vurig naar de wederkomst van Christus. En ik was net in datzelfde nummer van Profetisch Perspectief, dat jullie niet kennen helaas. Daar staat een artikel in van een andere schrijver die bijvoorbeeld zegt, die grote verdrukking, dat was de Holocaust. Wat voor grotere verdrukking van Israël kun je je voorstellen dan die Holocaust? En daar heeft hij wel gelijk in. Dat is toch niet, moeten we dan verwachten dat er nog een grotere verdrukking komt, waar nog meer dan 6 miljoen Joden worden vermoord? Begrijp je? Ik ben niet meer zo zeker over al die details van de profetie. Dat wist ik vroeger, je had dat 70 jaar geleden moeten vragen, zuster. Was het, nee, 60 jaar, heb ik niet overdreven. 60. Dan had ik het veel beter geweten. Maar nu is mijn verlangen naar de wederkomst sterker, maar ik weet niet meer precies hoe het allemaal gaat. Behalve die algemene lijnen die ik vanavond heb geprobeerd uiteen te zetten. Laat ik steeds een vraag stellen. Ben u een beetje tevreden? Wat is er met blij? Ze is blij. Ik ook. Blij. Maar mijn hartje is niet altijd blij. Dat zeg ik er meteen bij.